Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 84. Daarvan de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Ook vers 2, zelfs vindt de mus een huis. O Heer, zing op Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Onze schriftlezing, gemeente, is uit Matthäus 7, vanaf vers 24 tot en met Matthäus 8, het vierde vers. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen daarna opnieuw uit Psalm 84, nu het vierde vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lezen Matthäus 7 vanaf vers 24 tot hoofdstuk 8 vers 4. En ieder dan die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, die zal ik vergelijken bij een voorzichtig man die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft. En er is slagregen nedergevallen en de waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. En een iegelijk die deze mijn woorden hoort en dezelfde niet doet, die zal bij een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot. En het is geschied, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem, zie, dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.
Wij zingen gemeente Psalm 6, het eerste, het tweede, het vierde, en ook het negende vers, o Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. Vers 2, vergeef mij al mijn zonden. Keer eindelijk, Heer, toch weder, vers 4. En tenslotte vers 9, de Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, zing het eerste, het tweede, het vierde en ook het negende vers.
Thank you.
Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in het gelezen gedeelte. Onze tekstversen zijn uit Matthäus 8, daarvan de eerste vier versen. En ik lees u Matthäus 8, vers 3, het eerste gedeelte. En Jezus de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. Jezus geneest een melaatse. Daarover gaat vanmiddag de preek. En we letten daarbij op vier aandachtspunten. Voor elk tekstvers een aandachtspunt. In de eerste plaats letten we op de komst van de Heer Jezus. Daarna op het gebed van die melaatse man. Vervolgens op de genezing. En tenslotte op het getuigenis waar de Heer Jezus van spreekt. De preek gaat over de genezing van een melaatse man door de Heer Jezus. En we letten achtereenvolgens op de komst van de Heer Jezus. Dat kun je lezen in vers 1, dat hij van de berg is afgeklommen. Dat heel veel mensen met hem meegaan. Daarna letten we op het gebed van de melaatse man. Dat lezen in vers 2. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Daarna op de genezing. We hebben gehoord zojuist dat de Heere dat echt wil. Ik wil, word gereinigd. En dan letten we op wat er daarna gebeurt. En tenslotte op het getuigenis waar de Heer Jezus van spreekt. En dat doet hij in vers 4. Dan moet je man zwijgen tegen de omstanders, maar spreken tot de priesters, hun tot een getuigenis. Eerste punt, de komst van de Heere Jezus. Vandaag staan we stil bij een wonder. En wonderen gebeuren nooit zomaar. Wonderen zijn nooit om alleen maar naar te kijken of van te horen, en dan even onder de indruk te zijn en dan te doen alsof er niks gebeurd is. Dan heb je niets met het wonder. Dan blijf je er zelf onveranderd onder. Nee, de Bijbel spreekt over wonderen om iets te laten zien en iets te laten gebeuren. Iets te laten zien van hoe de Heere zelf is, hoe Jezus is hier bij dit wonder. En om mensen te veranderen, zoals je ook vanmorgen hebt gehoord, dat het wonder van de opstanding een kracht Gods is om de dood te overwinnen. Zo gebeurt hier een wonder, doordat niet alleen de Vader die kracht heeft gegeven aan de Heer Jezus, om op te staan, maar ook om zieken beter te maken. Maar ook omdat de Heer Jezus zelf die kracht heeft. Laten we dus daarop letten, op wat het zegt over de Heer Jezus. Maar ook, omdat ieder wonder te maken heeft met onszelf, letten we er dan goed op wat het zegt over ons, wat de Heer van ons vraagt en met ons wil doen, naar zijn woord. En dan mogen we dit alvast zien. Dat er wel heel veel mensen daar waren. Dat er juist één was. Waarin dat wonder gebeurde. En wat was dat voor iemand? Nou ja, iemand die misschien hier niet eens de kerk durfde binnen te komen. Zo ziek. Zo veracht was hij. En het wonderlijke is dat de Heere Jezus juist zo iemand opzoekt. Maar ook dat zo iemand juist de Heere Jezus zoekt. Wat zegt dat veel over mensen? En over hemzelf, die grote koning van de kerk. We lezen in vers 1 dat hij zojuist de berg is afgeklommen. Het evangelie naar Matthäus is geschreven met het oog juist op Joodse mensen. Daar is Matthäus toe geroepen, om de pen op te nemen. En dan heeft het betekenis dat hij hier spreekt over een berg. Joodse mensen denken dan onmiddellijk aan de bergen als heerlijke plaatsen. De berg Sinai, waar de Heer met zoveel macht gesproken heeft. De 10 woorden gaf. En nog veel meer. Voorschriften voor alle aspecten van het leven van het volk Israël. Maar dan ook voor de dienst van de verzoening en in alle opzichten. De God van het volk wilde zijn. En het spreekt over die andere berg, een berg vol heerlijkheid, de berg Sion. En heeft Jezus gesproken op een berg. Geen hele hoge berg, maar wel een berg waar iedereen hem kon horen en zien. Hij zat iets hoog, dan konden zelfs de kinderen hem goed zien en horen. En op die berg heeft hij de woorden van Mozes uitgelegd. Zoals een rabbi dat kan doen. En toen zeiden de mensen, dat hebben we ook gelezen, wat bijzonder. Deze spreekt zo anders dan de andere rabbis. En andere mensen die zich soms heel belangrijk vinden, hij spreekt zo anders, hij spreekt met een gezag. Dat mensen niet toekomt met een gezag, dat lijkt een gezag van God. Ze zijn diep onder de indruk. En Jezus heeft op die berg de wet die hij, de Heer zelf, aan Mozes gegeven heeft, uitgelegd. Precies zoals Mozes. Met het doel ook om harten open te leggen. Precies zoals Mozes dat wilde, maar niet kon. Met de bedoeling om zijn koninkrijk te vestigen, binnen in mensen, in hun harten. Dat kon Mozes niet, maar Jezus wel. En nu daalt hij af. De berg afgeklommen zijnde. Om te tonen dat hij meer dan Mozes is. Dat hij niet alleen woorden spreekt van waarheid. Maar dat hij niet dan ook waarheid is en waarheid doet. Ja, die kracht Gods bezit. Tot genezing, tot reiniging, tot zaligheid. Hij daalt af. En komt daarmee dichtbij. Dichtbij die man. Dat is een verloren zaak voor die man. Dan kun je alles merken. Hopeloze toestand. En hij daalt af. Hij komt dichtbij. En als je vanmiddag nauwelijks de kerk bijvoorbeeld durft binnen te komen. Dat kan, hè. En dan bedoel ik niet. Dat kan ook. Er kunnen alle psychische dingen zijn. Waardoor je het soms moeilijk vindt om onder de mensen te komen. Dat ook. Dan geldt ook nu vanmiddag. Hij komt dichtbij. Als je het moeilijk vond de kerk in te komen, omdat je hoort over God en hij is zo heilig. Dan zegt Jezus, ik klim af, ik daal af, ik kom dichtbij. Maar ook als je vanmiddag denkt van, ja, wat is daar nu bijzonder aan om op deze zondagmiddag naar de kerk te gaan? We doen dat elke week. Dan kan het zomaar zijn dat je niet eens gebeden hebt vandaag. Dat de Heer Jezus dichtbij je komt. En nu horen we dat hij afklimt. Dat hij afdaalt. Gemeente, dat is dat wonder. Dat de Heer afdaalde. In zijn Zoon. Het is kerst geweest. En Mattheüs zegt, hij daalt af. Om woorden die hij gesproken heeft. Waar te maken. Hij daalt ook vanmiddag af. Hij is vlakbij. Smijtergeld zegt. Iedere kerkdienst komt de Heer Jezus voorbij. En dat betekent dus ook vanmiddag. En naar zijn woord en geest mag je zeggen dat hij heel dichtbij is. Je mag zelfs zeggen, al kun je hem dan niet zien, dan zit hij zelfs naast je in de bank. Naar zijn geest, God is zijn geest, is hij zo dichtbij. Zo dichtbij is de Heer. En als je zijn woord en de psalmen dus, daarom zijn de psalmen ook zo rijk om te zingen, zingt, dan heb je zijn woord op je mond. Het kan zomaar in je hart komen. Zo krachtig is de Heer. Laat het erop letten hoe hij dat doet. Afdalen. Maar laat er ook op letten. Eerst nog bij de afronding van het eerste punt. Wat mensen daarmee doen. We lezen veel scharen zijn hem gevolgd. En dat betekent ongetwijfeld dit. Dat die mensen vanaf de berg reden met hem mee naar beneden gingen. Maar dat ook anderen uit de buurt van Galilea, uit de dorpen en de steden van Galilea toestroomden. Maar waarom dan? Voor sensatie. Of om de vraag zich te stellen van wie heeft hij dat? Waar komt dat vandaan? Die woorden met macht. En misschien zien we nog wel een wonder. Maar niet om erdoor veranderd te worden. Als een toeschouwer. Als mensen die zeggen, ja, we willen hem beoordelen, kleiner maken naar onze vorm en inzichten. Zodat je ermee om kunt gaan. Dat was toen ook al zo. Dat mensen het liefst onder eigen voorwaarden verder gingen met God. Samen met God, maar niet door God alleen. Zo gingen velen achter hem aan. En dat heeft de Heer Jezus verdriet gegeven. Maar hij heeft ook mogen zien dat er enkelingen waren. En samen velen. Die om hem riepen en hem zochten. Ons tweede punt. Het gebed van de Melaatse. Daar vinden we zo iemand. Kijk eens. Er komt iemand aan. Ja, natuurlijk, heel veel mensen komen eraan. Ja, maar dit is bijzonder. Je kunt hem zien en je kunt hem horen. En kijk eens, al die mensen gaan opzij. Wat is dat toch? Ja, wat je hoort, dat is zo'n rauwe, raspende stem. Melaats. En wat je ook hoort, is waarschijnlijk zo'n houten ratel. Waarmee hij geluid maakt, geklepperd, en je hoort hem dichterbij komen en al die mensen gaan opzij. Wat is dat toch? Het is iemand uit een Melaatsendorp. Waarschijnlijk lag dat in de buurt van de berg, waar Jezus de bergrede heeft gehouden. Al weten we niet met zekerheid waar hij precies deze genezing heeft gedaan. Ook Marcus en Lucas spreken erover, maar op een andere plaats. Hoe het ook zij, Jezus komt hier voorbij een spelonk, is het waarschijnlijk een Melaatsendorp. En Matthäus spreekt juist hier over deze gang van Jezus, om te laten zien, hij is meer dan Mozes. Hij maakt zijn woord waar. Jezus komt daar voorbij. Het was niet zo'n prachtig huis, of een prachtige rij huisjes, met mooie kamers en een badkamer, en mensen die iedere dag kwamen verzorgen, zoals nu is in een verzorgingsinstelling, het was maar waarschijnlijk een spelonk van een stuk grond waar niemand wat aan had. En waar mensen dan eten kwamen neerzetten en snel weer wegrenden. Waarom? Omdat de mensen daar melaats waren. Wat is dat dan? We weten niet zeker of de melaatsheid van toen dezelfde ziekte is als wat wij nu lepra noemen. In het Grieks is het wel hetzelfde woord. Maar het kan vanuit het Oude Testament zeker ook wel een andere ziekte zijn. Of een van de ziektes die nu onder die naam lepra genoemd worden. Maar hoe dat ook zij, dit weten we. Ook vanuit het Oude Testament. Het is een ziekte die je huid aantast. Met witte schilfers en ontstekingen. Het is een ziekte, lepra doet dat nu ook, die je zenuwstelsel aantast. En dat proces zelf is heel pijnlijk. En de gevolgen zijn verschrikkelijk. Want het gevoel verdwijnt uit je lichaamsdelen langzamerhand. En je vingers brokkelen af. En je wenkbrauwen en schilfers op je gezicht verdwijnen en ontsteken. Je kunt het zien dat iemand melaats is. Je kunt het ruiken aan al die nare ontstekingen. Je kunt het horen als iemand roept melaats. En wat is dat erger? Wat is dat erger als je zo melaats bent? Ja, maar weet je wat ook erg is? Die man die mocht daar helemaal niet komen. En hij is het toch. Want de ziekte is besmettelijk bij contact van huid op huid. Kan een ander de ziekte overgedragen krijgen. En nu is hij er toch. Dat is toch helemaal niet netjes van die man. Dan komen andere mensen toch in gevaar. Waarom doet hij dat toch? Nou, dat begrijp je wel. Hij is zo ziek. En hij heeft gehoord dat er iemand is die hem beter kan maken. En naar hem moet hij toe. Oh, als je neerkijkt op deze man. Wat is er dan eigenlijk met jezelf aan de hand? Ach, het was wel zo dat Joodse mensen dit zeiden. Niet iedereen hoor, maar sommigen. Net zoals de vrienden van Job. Als iets zo ergs in je leven gebeurt, dan moet je zelf wel een grote boef zijn. Eigen schuld, zeiden ze. En dan keken ze nog meer neer op mensen in diepe problemen. Dan hoeft hij ze ook niet te helpen. Maar wij weten wel beter. Iedereen kan een ziekte overkomen. Gelukkig zijn er nu hele knappe dokters en verplegers, verpleegsters, die kunnen en willen helpen. In de leprazending bijvoorbeeld. Maar toch, iedereen kan het overkomen. Iedereen is het overkomen. We vroegen ons af wat een wonder ons vanmiddag zegt. Dit ook. Dat iedereen het is overkomen. Waarom dan? Voor de maatschappij van toen was lepra, was melaatsheid niet te genezen. Dat kun je bijvoorbeeld merken in 2 Koningen 5. Dan komt er een generaal van een buitenlandse mogendheid, sterke Syrië, naar Aman heet hij, bij de koning van Israël en zegt: u moet mij genezen, want ik ben melaats. En dan zegt die koning: ben ik een god? Ben ik God dat ik deze ziekte zou kunnen genezen? Het was bekend dat geen mens die ziekte genezen kan, zelfs de knapste dokter niet. En de uitleggers onder de rabbijnen die zeiden: het is met melaatsheid hetzelfde als met het probleem van vanmorgen, van de dood. Dat je er niemand van genezen kunt en niemand uit terug kunt halen. Dat kunnen wij niet. En beide problemen zijn heel ernstig, die kunnen we niet ontkennen. Nu vraag ik u, nu vraag ik jou vanmiddag wel weer heel te zijn. Om de ogen te zien hoe het echt is. En dat is wel eens moeilijk. Ik bedoel, niet als het om anderen gaat. Niet om als het om meegaan in alle protesten in onze samenleving gaat. Om te zeggen, ja kijk, zo erg doen ze het in Den Haag, maar dan op een andere plek. En in die hoge gebouwen, zo erg is het allemaal. En dan te wijzen, kijk zij. Dan vinden we onszelf reëel. Maar hoe reëel is dat? Wat je dan doet is jezelf rechtvaardigen. Maar nu vanmiddag nodig ik ons allemaal uit. Ook altijd tot jezelf als dominee. Om reëel te zijn. Om onder ogen te zien hoe het echt is. Met jezelf dus. Het kan ons niet alleen overkomen. Melaatsheid. Het is ons overkomen. Hoe dan? En niet met huid op huid contact. Maar wel die erfenis. Die wij aan onze kinderen meegeven. Dat is de erfzonde. Maar niet als iets waar we zelf neutraal in zijn. Als David reëel gemaakt wordt door Gods krachtige genade. Het onder ogen ziet hoe dingen echt zijn in zijn leven met hemzelf. Hij zegt: het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in zonde en ongerechtigheid ontvangen en geboren. Het maakt me allemaal het voorwerp van de toren van God. En nu weet ik wel dat wij genade nodig hebben om het te zien. Maar we zijn ook verantwoordelijk om er niet voor weg te lopen, het onder ogen te zien. Niet zoals al die mensen te zijn die wel de Heer Jezus wilden volgen, maar niet reëel waren. Niet zagen hoe het zat in hun hart. Niet Psalm 6 echt vanaf het begin af aan konden zingen. Vergeef mij al mijn zonden. En dat het je schouders naar beneden drukt. Een last van zonde en plagen, Psalm 38. Ofwel met je lippen zingen, maar niet met je hart. Dat was een probleem. Maar niet van deze man. De gemeente God is zo genadig en zo machtig. Dat hij dat besef in je hart kan geven en kan laten rijpen. Maar het moet wel snel, want wij weten de tijd van onze dood niet. En deze man weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Dat hij een kind van de dood is. Want wie melaats is, is als een dode. En nu komt Jezus voorbij. Maar wanneer de volgende keer? Daarom baant hij zich die weg naar voren. En wat doet hij? Ons tweede punt is dat hij bidt. Dat kun je hieraan horen. Dat kun je hieraan zien. Dat hij komt en aan bidt. En dat hij spreekt. Je kunt het zien aan zijn houding. Je kunt het horen aan zijn woorden. En beide zijn veelzeggend. Van zijn houding lezen we: hij kwam, hij komt. Dat is een schriftuurlijke volgorde, hè? Dat Jezus afdaalt. Het gebeurt ook wel wat anders in de schrift, maar hier zie je zo heel duidelijk: Jezus daalt af. Komt als eerste punt. En, En dat dan die man ook komt. En het is helemaal zijn eigen beweging, maar het is ook Gods strekkende genade. Dat is dat allebei. En die man wil dat niet weerstaan, die trekking. En kan dat niet weerstaan. Die kan niet in die zonde vallen waar het Stefanus van zegt. Gij weerstaat allemaal de Heilige Geest. Dat kan en dat wil die man niet meer. Hij komt. En hij aanbidt. Er zit het woord bidden in. Maar dit is een aanbidden. Een beetje houding. Lucas zegt, hij valt voorover op de grond. En daar zit een erkenning in van iets koninklijks. Maar kijk, die mensen hadden gezegd, deze heeft macht. Deze heeft zoveel gezag. Hij spreekt met autoriteit. Je kunt niet eronder uit dat het met klem weegt op je hart. Totdat je de eerste, de beste afslag vindt om eronder uit te komen. Maar het is toch met autoriteit. En deze man voelde dat ook. We weten niet eens of hij die bergrede, die bergtoespraak, die bergpreek gehoord heeft. Maar wel dat hij aanbidt om Jezus te erkennen als een koning. Hij spreekt ook zo, hij spreekt rabbi. Nu kon dat nog wel een aanspraak zijn van iedere rabbi, heer. Kon ook wel de aanspraak, en het is soms ook de aanspraak van God zelf. Maar bij deze man zie je dat wat hij ermee bedoelt, in zijn houding en in de woorden die daarop volgen, dat hij God aanspreekt. Want hij aanbidt. Hij valt voorover. Hij aanbidt. Matthäus heeft bij de wijzen ook dat woord gebruikt. Ze aanbaden. Nu spreekt hij het weer. Zijn evangeliebeschrijving is gericht voor zijn volksgenoten. En hij zegt, kijk eens wie de eerste zijn. Het zijn mensen van heel ver weg. Immigranten. Je zou kunnen zeggen expats. Ze zijn er even en ze gaan weer weg. Het is dan wel weer volgens iemand uit het volk van Israël. Maar echt iemand die er totaal niet bij hoort. We hebben hem in een spelonk gestopt. We willen niets met hem te maken hebben. En als hij bij ons komt, dan gaan we allemaal opzij. We geven hem hooguit een pannetje eten, maar dan rennen we heel snel weer weg. Dat moet je wel, want anders komen er problemen. Dan komen de melaatsen in opstand. En dat kun je niet hebben. Maar we isoleren hem. Zulke mensen. Uitgeslotenen. En mensen die nergens bij horen. Buitenlanders, die vreemd zijn. Even voorbij gaan. En een melaatsen die totaal geïsoleerd is. En eenzaam is. En zo beschadigd. Tot letterlijk op het bot met al die ontstekingen. En die vingers die afbrokkelen. Zulke mensen aanbidden het eerst. En dat is tot beschaming van Joodse mensen. En voor wie vanmiddag? Wanneer hebt u voor het laatst de Heer aanbeden? Of moet ik vanmiddag zeggen voor het eerst werkelijk? Dan zeg ik dit erbij. Dat is dan wel tot beschaming. Maar het is niet te laat. Omdat u leeft. Omdat het genadetijd is. Omdat Christus opgestaan is. Hij aanbidt hem. En hij spreekt. En wat zegt deze mens tegen de Heere? Rabbi, indien gij wilt, Heere, gij kunt mij reinigen. Wat is dat? Een rijk woord. Gij kunt. U bent Mozes, ja, u spreekt woorden van waarheid. Maar u bent meer dan Mozes. U bent God zelf. U kunt uit de dood en dus ook uit de melaatsheid terughalen. U bent God. Hier spreekt geloof uit houding en uit woord bij deze man. Omdat hij alles verwacht van de Heer Jezus. En heel zijn leven in de handen van de Heer gezegd, Heer legt. Maar niet meer op zijn eigen voorwaarden. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Maar je ziet tegelijkertijd ook, het is wel een geloof. Ik denk dat je dat echt mag zeggen, maar... Want de persoon van Jezus heeft zoveel waarde en zoveel noodzaak in het hart van deze man gekregen. Hij hongert en dorst naar die gerechtigheid waar Jezus van sprak in de bergrede. Die met witte klederen bekleed om rein en heilig voor God te staan. Hij erkent hier de Godheid van de Heere mee. Hij geeft zich over aan genade alleen, zonder te eisen. Maar wat kan die man ermee? We kunnen het hem natuurlijk niet meer vragen, maar... Maar wat kan die man ermee? Hij is op de plek waar hij het allerliefste is. En het is werkelijk een onmogelijke plek. Om twee redenen. Om al die mensen die in de weg stonden. Nu zijn ze aan de kant. Maar dan blijft er toch nog één reden over. Hij is op de allerheiligste plek. Als de alleronheiligste en onwaardigste mens. Dit kan helemaal niet. Om aan Jezus voeten als een melaatse te liggen, dat kan toch niet? Want hij deugt niet en hij is niet waardig. En hij kan wel spreken over dat de Heere God is, maar hij kan hem niet vereren. Misschien zijn zijn stembanden zo aangetast dat het maar een piepend en raspend geluid is. Dat is niet aangenaam. Onmogelijk. Deze man heeft nodig dat hij genezen wordt. Kan ook tot troost zijn vanmiddag. Als je hoort over geloof. Als je denkt van ja, de Heer heeft wel iets in mijn leven gewerkt. Maar het is zo onmogelijk, het is zo onwaardig. Dan is het goed om te letten op hoe dat bij deze man is. Dat is nooit voor niets, dat geschiedenissen in de Bijbel staan. Laten we vanmiddag ook op letten wat je er herkent van in je eigen leven. Maar weet dan ook dit. Dat er een geloof kan zijn op hoop tegen hoop, als bij die Canaanese vrouw. Dat hunkert naar dat het gebeurt, dat je het ziet, dat je het weet. Dat je dochter genezen is, dat je handen heel zijn. Dat je van binnen rein bent en nieuw. Maar het nog niet merkt, dan moet je het weten, dan moet het gebeuren. Maar in dat verlangen, in dat dorsten als een hert, dat dorst naar levend water. Daar kan de Heer al geloof in zien. Hij heeft het zelf gezegd, de Heer Jezus. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Maar laten we er ook op letten. Inderdaad, bij de afronding van ons tweede punt, voordat we gaan zingen, hoe dat nu samenvattend zit in het hart, in het leven van deze man. In zijn naderen en zijn neerleggen van zichzelf voor de Heer Jezus. Om ook de vraag te stellen, hoe zit dat bij mij? Ik bedoel, bij ons allemaal heel persoonlijk. Want Gods woord is persoonlijk. Hij maakt het persoonlijk. Dat is het zo anders. Waardoor het gereformeerd protestantisme zo anders is dan in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat stond gisteren ook weer in een bijlage van het AD. Dat kun je doen op het geloof van een ander totdat de eeuwigheid komt. Het gereformeerd protestantisme zegt met de Bijbel. Het gaat om een persoonlijke band met de Heer Jezus Christus. Als je verlosser, als je zaligmaker, als je redder. Dat zie je bij deze man zo. Daarom zijn die vragen ook zo belangrijk. Of je dat herkent. Omdat de Heer daarin wil leiden en naar zich toetrekken en wil oefenen. Een paar dingen over deze man. Hij erkent, hè, dat zagen we al. Dat hij een onmogelijk geval is. Hij zegt, ik ben het echt niet waard. Met zijn houding voor de Heer. En zijn belijdenis. Ik moet gereinigd worden. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Het zegt, ik moet gereinigd worden. Laat ik eerst nog dit zeggen. Er zijn soms mensen die zeggen... Als je dat zo ervaart, hoe onrein je bent voor God. Dan moet het zo ver in je leven komen dat je zegt. Ik wil helemaal niet genezen en verzoend worden. Werp mij maar van u af. Ik zeg er meteen bij, dat is niet Bijbels. Zelfs hooggeachte theologen hebben deze dingen gezegd. Maar in deze kan ik ze niet volgen. Als mensen zeggen, je moet maar kiezen voor de straf. Zeggen, werp mij maar in de hel. Zo verschrikkelijk. Dat kan niet. Dat zeg ik met Alexander Comrie. In zijn eigenschappen van het geloof. Dat de Heere dat niet van een mens vraagt. Hij is en blijft een schepsel, de mens. En snakt naar leven. Dat zie je ook bij dieren in nood. Zo is het ook bij een mens in nood. En ook bij deze mens. Maar dat neemt niet weg dat waar hij weet dat hij wel straf verdiend heeft, dat hij het niet waard is om verlost te worden. Dat hij toch hongert naar die verlossing en zich neerwerpt aan de voeten van de Heer Jezus. Onder die belijdenis. Ik ben het wel niet waard, maar ik heb het zo nodig. Geef mij Jezus, geef me uw levenskracht, uw opstandingskracht, uw reinigingskracht. Of ik sterf. Dat kan niet. Ik kan God niet missen. Ik kan u niet missen. Ik heb u nodig. Dat zeggen deze woorden. En die overtuiging klinkt erin door. Dat Jezus het kan. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat is een lichtstraal van hoop. En tegelijkertijd laat hij de Heer Jezus vrij. Indien gij wilt. Joodse uitlegger zegt daarbij. Daaraan kun je zien, een rabbijn die nu in Israël woont, het land waar dominee Dekker dient, die zegt daarbij. Daaraan kun je zien dat deze man vindt dat Jezus God is. Indien gij wilt. Waarom zegt die rabbijn dat? Nou, dat kun je toch wel begrijpen. Ik bedoel, als je naar de koning gaat, of de president van Amerika, of zeker van Rusland of van China, en je wilt iets vragen, dan zeg je toch niet, u moet dit of dat doen, en morgen moet het klaar zijn. Nee, nu zelfs, dat zeg je niet. Wie ben je wel om dat tegen een president, een keizer of een koning te zeggen? Dan breng je tenminste de beleefdheid op om te zeggen, alstublieft, als het u belieft, als u het wilt. Indien gij wilt. Maar dan ook van harte, niet als een gewoontefrase die geen betekenis heeft, maar echt beleefd, ingeleefd, doorleefd. Op je knieën, maar ook voorover voor God. Als het u belieft, indien gij het wilt. Dat is een loslaten van de Heere, omdat hij vol majesteit is. Vol goddelijke eer en kracht. Zo is Jezus, omdat hij God is. Is het dan een misschientje voor deze man? Er is iets opmerkelijks. Abraham Hellebroek heeft een preek bij deze tekst en de volgende ons nagelaten, waarin hij zegt, deze man is er tegelijkertijd van overtuigd dat Jezus dit kan, maar ook dat hij het wil. Hoe kan Abraham Hellebroek dat zeggen? Want deze man zegt, indien gij wilt. Hij laat hem wel vrij. Maar hij laat Jezus ook niet los. Waarom niet? O, zegt Hellebroek dan, hierom. Omdat Jezus God is, juist daarom. Omdat hij een God is die brandt van liefde voor heiligheid en reinheid. Maar ook een brandend hart heeft vol goede tierenheid. En in zijn woord gezegd heeft. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft, daarom werpt deze man zich voor Jezus op Gods woord. Niet als iemand die op eigen voorwaarden nog komt. Voorwaarden die hij zelf stelt. Dat heeft hij afgeleerd. Dat lukt niet meer. Het brokkelde met de vingers van zijn handen af. Helpt niets meer. Niet op eigen voorwaarden. Maar op genade en ontferming alleen. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En u wilt het, o Heere, want u bent God en vol ontferming. Toon, Heere, dat u God bent en blijft. Hij worstelt hier, zich werpend op Gods barmhartigheid als Daniel. Niet op mijn gerechtigheden, niet op onze gerechtigheden, Daniel 9. maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. Mijn gerechtigheden, heb je het al geleerd, zijn zo door en door aangetast, inderdaad tot op het bot en nog verder. Daar deugt niets van. In de ogen van de Heere is het onaangenaam en de reuk ervan is onaangenaam en het brengt niets goeds voor, het deugt niet en toch tot hem naderen. Maar dan kun je niet roemen op eigen gerechtigheden en prestaties. Dan moet je het doen op genade, genade alleen. En hoe zal de Heer Jezus daarop reageren? Dat is ons derde punt, maar we zingen eerst, Psalm 40, het eerste, en ook het vierde vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht, en hij heeft zich tot mij overgebogen, geneigd. Vers 4, brandoffers helpen niet om de onreinheid en de schuld weg te doen. Jezus alleen doet dat. Psalm 40, het eerste en het vierde vers. Heere Jezus geneest en melaat. Daar gaat de preek vanmiddag over. En we hebben erop gelet dat de Heere Jezus van de berg afkwam. Dat de melaatse gebeden heeft. En we staan nu stil bij de genezing. En straks ook bij het getuigenis. De nazorg van de Heer Jezus bij het wonder. Maar eerst de genezing. Want wat gebeurt er nu? De allerbelangrijkste vraag is: zal de Heer Jezus deze man wegsturen? En dat doet hij niet. En dat is veelzeggend. Voor ons allemaal. Op een manier die ons oproept om ook, net als de Heer Jezus, naar het zwakke te kijken. En de broeders diakenen zijn ertoe geroepen om dat in het bijzonder onder u en ook namens u buiten de gemeente ook te doen. Maar daarmee is het niet van onze schouders, van onze handen en van ons hart, van onze ogen af. Ook wij worden er allemaal toe opgeroepen om net als de Heer Jezus om te zien en niet weg te sturen. Maar er is nog een reden waarom dit veelzeggend is. Als je inderdaad reëel bent over die melaatsheid die alles aantast. En je zegt: het is echt waar. Ik ben onrein en onwaardig. En het lukt mij echt niet om God aan te raken. Omdat ik te onheilig ben. En dat is mijn brandende probleem. Hij heeft al het recht mij weg te sturen. Dan zeg ik u vanmiddag iets heel belangrijks. Hij stuurt hier die man niet weg. En hij stuurt nooit iemand weg die zo tot hem komt als deze onreine, melaatse man met zoveel realiteitsbesef. Of hoe het echt is tussen hem en God. Dat doet de Heere niet, want hij is God. Wat doet de Heere dan wel? Hij heeft gesproken over de reine van hart in de berg toespraak, de bergrede. Maar hij is meer dan Mozes. Hij spreekt er niet alleen over, hij maakt rein aan de buitenkant en aan de binnenkant. En hoe doet de Heer dat? Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Als je wilt weten wat deze geschiedenis zegt over de Heer Jezus en ook wat hij over en tot ons zegt. Hoe doet de Heer Jezus dat? En dan zien we dat de Heer Jezus met zijn houding en met zijn woorden iets zegt. Met zijn houding. En Jezus de hand uitstrekkende. Die man zou wel zijn mogen gaan staan. Misschien ook met een gebaar. Matthäus is iemand die heel beknopt vertelt. Daar is hij heel goed in. Kort en krachtig. En dan steekt Jezus zijn hand uit. Maar kijk, die man kan dan denken: hij duwt me weg. Of maakt een gebaar anderhalve meter, nog veel verder. Je bent in mijn zone, dat mag echt niet. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Hij komt dichtbij. Hij is al afgedaald, maar nu komt hij dichtbij. Hij raakt die man aan. Hij doorbreekt de cirkel van eenzaamheid van die man. Dat is heel wat als je in een stad woont waar zoveel mensen alleen zijn. En jongeren ook. Dat hier iemand is die cirkel, die eenzaamheid kan, ja wil doorbreken. Daarom is hij nu ook in de kerk. Met zijn woord, met zijn geest. Om je aan te raken, ook van binnen. Je kunt intussen denken: wat is dat gevaarlijk dat hij dat doet. En er zijn misschien wel mensen die geroepen hebben: doe dat niet. En daar hebben ze nog gelijk in ook, want de Heer Jezus raakt hier een onreine aan. En dan word je zelf onrein. En nu is het wel zo dat die onreinheid afketst op de reinheid van de Heer Jezus. Die onheiligheid afketst op zijn onheiligheid. Dat kun je merken, hij is straks in staat om een heel groot wonder te doen. Maar het zegt ook dit. Hij pakt die onreinheid af en neemt die op zich. Om ze al die jaren mee te dragen tot dat derde jaar van zijn rondgang en hij eindigt op het vloekhout. Dan neemt hij alle zonde, melaatsheid en dood en ongerechtigheid op zich en hij met al dat handschrift dat tegen ons getuigde. Kerk van God. En het vloek uit vastspijkeren. Dus hij is hier borg. Hij neemt dat over. Hij is hier het lam van God. Dat de zonde van al de zijnen op zich neemt. De melaatsheid ook van die man. En dat is de houding. Het gebaar wat Jezus maakt. En dan spreekt hij ook. Die man hoeft niet meer te schrikken. Dat zegt ook zoveel. Je houding naar het zwakke. Veel meer nog dan die man toen misschien beseft heeft. Hij hongert naar woorden en naar het wonder. En dat komt ook. Want Jezus spreekt tot wie? Een paria, een uitgeslotene. Iemand. Deze man heeft zichzelf niet uitgesloten. Maar wij wel allemaal van Gods gunst. En tot zulke mensen spreekt Jezus. Wat dan? Ik wil. Ik wil het wel. Hellebroek had gelijk. Ik wil het. Zegt de Heer Jezus. Ik wil. Word gereinigd. Want ik ben God en niemand meer. Maar laat mij wel vrij. Kom niet op je eigen voorwaarden tot mij. Want dan maak je me kleiner, dan wil je me in een hokje persen. Zoals al die mensen die zeiden, in wiens naam doet u dat? Dan wil je God beheersen, een model van jouw God knippen. Maar dat kan niet. Ik ben God en niemand meer. En ik ben vol ontferming. Maar dan op mijn wijze. Ik ben vrij om mij te ontfermen. En ik kan het hier op deze aarde doen. En soms pas ten volle in de hemel. Soms laat ik bidden en smeken hier op aarde. Opdat dat kruis meegaat. En het drukt op de levensweg. Achter de grote kruisdrager Christus aan. En de heerlijkheid, de genezing, de reiniging pas in de hemel ten volle genoot. Wat mij hier ontfermt de Heere zich terstond. Wat kan Jezus willen? Hij wil het en hij kan het. Dat toont hij met zijn woorden. Wat kan hij veel? Wat weet hij veel ook van al jouw problemen? En wat kan hij veel? Hij wil erbij komen en hij kan het allemaal dragen en op zich nemen. Hij wil wel dat je tot hem komt. Reëel bent. Of wat je zelf kunt. En het ook tegen hem zegt en laat zien. En dat is natuurlijk wel terecht. Want hij is God. En wij niet. Wij moeten koning af worden. Werkelijk. Ootmoedig en smeken. En dan wil de Heer zulke grote wonderen doen. En terstond wees er. Dat hij van zijn melaatsheid gereinigd. Dat betekent dat zijn handen weer schoon en nieuw en gaaf en heel waren. En zijn wijnbrauwen weer terug. En niet meer die schilfers en die witte schimmelplekken en die nare ontstekingslucht. Wat is dit mooi en prachtig? Dat kan de Heer Jezus allemaal. Waarom kan hij dat? Omdat hij God is. Omdat hij al die onreinheid en ongerechtigheid op zich genomen heeft. Aan het kruis houdt tot in de dood. Omdat hij de middelaar is en het middel is tot reiniging. Omdat hij zich in die vloek en eronder gesteld heeft en zijn bloed het middel tot reiniging is. Ja, het bloed van Christus Jezus reinigt van alle inwendige melaatsheid. Die het bestaan tot op het bot aantast. Ja, van alle zonden. Hij kan het en hij wil het. Voor wie hem nederig valt voet. Daar mag je hem op aanspreken. En mee worstelen. Aan de troon nu van zijn genade. Als laatste punt is. Het is ook tot een getuigenis. Tegen Jezus. Doet ook aan nazorg bij zijn grote wonder. Hij zegt. Vers 4. Zie dat gij dit niemand zegt. Maar geheen toon u zelf de priester, offer de gave die Mozes geboden heeft, een tot een getuigenis. Hij moet het aan niemand zeggen, die man. Kijk, er zijn wel veel mensen die het gezien hebben. Maar het kan ook weer heel snel uit hun aandacht verdwenen zijn. Want ze hebben ook die woorden gehoord en zien weer andere wonderen. dit wonder, daar moet maar niet over gepraat worden. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Hij wil niet bekend staan als een wonderdokter. Naar wie je toe kunt gaan en zelf buiten schot kunt blijven. Die voor geld te koop is, zonder dat je verandert. En het is bovendien zijn tijd nog niet. Om zich bekend te maken als die koning. Hij is nu die weg van nederigheid aan het gaan. En wees eerlijk. Wie is werkelijk nederig als hij door iedereen geprezen en geroemd wordt? Dat past niet. Hij is hier op weg tot de eer van zijn vader. Jezus volgen wil ook zeggen afstand doen van eigen eer en roem. Dit voorbeeld volgen. En wat moet die man verder doen? Die moet naar de priesters gaan en zich tonen. Hun tot een getuige. Hij moet de offers doen en zich tonen hun tot een getuige. Zegt de priesters heel veel hoor. Dat hij dit offer gaat doen. Het laat zien dat het hem wel gemeend is. Als hij zegt, ik ben niet gekomen om de wet stuk te knippen, kapot te maken, te ontbinden. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. Ik respecteer en eerbiedig en volg gehoorzaam alle geboden van mijn vader. Ook de reinigingsgeboden rond mijn laatstijd. Dan moet er een offer gebracht worden. Dat zegt het de priesters. En hij deed het niet voor zichzelf. Hij is hier de middelaar en borg die onder de wet zich stelt. Dat mogen de priesters horen, maar wat nog meer. Er staat hun tot getuig. Voor wie is dat hun? En wat is getuige? Getuige wil zeggen, het is echt zo hoor. Het is echt genezen. Voor wie is dat belangrijk? Natuurlijk voor die man, maar het staat in het meervoud. Maar je moet het ondertussen niet onderschatten hoe belangrijk dat voor die man is. Want nu weet hij wel dat hij genezen is. Maar stel je voor dat hij weer een ontstekentje aan zijn hand krijgt en denkt, oh, is het teruggekomen? Dan heeft hij van de priesters gehoord, je bent echt genezen. Dus hij moet naar Jeruzalem om zich te laten zien en daar een offer brengen. Je kunt het nu, je kon het misschien gisteren geloven, dat het echt waar is. En de eerste, de beste tegenstand. Beschuldiging van de duivel, omdat je weer gevallen bent. Kan je helemaal ondersteboven brengen. En dan is het belangrijk dat je een getuigenis hebt. Een verzekering van dat het echt waar is. Dus het is zeker belangrijk voor de man. En ook voor de Heer, dat hij verzekert en getuigt van het werk dat hij begonnen is. Een goed werk. Dat hij voleindigen zal, tot op de dag van de opstanding. Dan is er een volle zekerheid en zaligheid en reiniging. En een bruid blinkend voor Gods aangezicht. Maar het is ook en in de eerste plaats tot getuigenis van hun, van de priesters. Opdat zij mogen weten dat er één gekomen is die een hoge priester is. Die de wet volkomen vervult. Want dit kan alleen God. Ik ben God niet, zegt die koning. Want ik kan niet genezen van mijn laatstijd. En nu is er iemand genezen. Dat moet wel God zelf zijn. Dat is een bericht van de koning, een brief van de koning, een levende brief. Die zegt, ik ben genezen, dat heeft Jezus gedaan. Hij spreekt de woorden van Mozes, maar hij doet ze ook. Hij spreekt over waarheid, maar hij is het ook en hij doet het ook. En dan weten de priesters, hij is het, hij is echt gekomen. En dat is vanmiddag ook belangrijk als je denkt, wie kan het? O, deze kan het, die dit wonder gedaan heeft en nog doet. Hij is het. Hij is het echt, hij is gekomen, hij daalt af, hij komt vlakbij, hij raakt aan. En niet alleen om je eenzaamheid te doorbreken, dat is groot. En om te ervaren dat iemand je ziet en van je weet, dat is veel. En niet alleen om alle zorgen door te nemen en oplossingen daarin te geven, dat is heel veel. Ook al, alleen al dat iemand daarvan weet. Maar om je zonde, om je melaatsheid te dragen. Zo is er één gekomen die zegt, ik ben het. En de priesters mogen het zien, hij is het. Omdat zij ook zien en zich toevertrouwen en verootmoedigen en geloven. En in boekhandelingen lezen, dat er vele priesters zijn toegebracht. Juist in die eerste tijd na Pinksteren. Misschien is die wel begonnen. Gemeente, het stopt nooit. Dat werk van die hoogpriester, Jezus Christus. Het stopt echt nooit. Hij is een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En vanuit de grond blijft dat maar stromen. En er is een toevoer die nooit stopt. En een kracht die werkelijk reinigt en geneest. Maar nu gaat het er vanmiddag natuurlijk wel om of we reëel zijn. Over wat we wel of niet kunnen. Over wat we aan voorwaarden aan de Heere nog kunnen stellen. Of we ons neerleggen. Ja, jezelf en alles wat je hebt en bent. Met een eerlijk inzicht. Ik kan en red het niet, Heere. In het leven en voor u niet. Het gaat echt niet. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Reinig mij, alstublieft, heel eerbiedig. En het dan alles, in alles en alleen maar van Jezus verwachten. Want hij is die fontein die geopend is. En dan nog één keer hellebroek. Dan kun je van een mooie dag denken, ik ben niet waardig. En dat is ook zo. Dat is echt waar. Jij en ik en u, we zijn het geen van alle waardig. Als we dan zo komen, als een onwaardige, dan zegt Hellebroek. Dan is het voor u, of het is voor niemand. En dat kun je merken. Of je zo onwaardig bent, hè, met dat zelfinzicht, daar hebben we het over gehad. Maar ook wel hier. Of je iets van die onreinheid weg wilt. Dat je echt rein wilt leven. Of je iets van hem kent. Met een verlangen, maar ook met een toegaan naar hem. Opdat wie zijn hoop op hem heeft. Dat u dat in uw leven vervult. Dat u zichzelf dan reinigt, gelijk hij reinigt. Rein is door het bloed van Jezus Christus, dat reinigt. Van die melaatsheid en die zonde. En eenmaal kwam er melaats binnen. En dan is het verdriet en dan is de ziekte vergeten. En dan worden ze onherkenbaar nieuw gemaakt. Hoe komt dat nu? Omdat ze Jezus zien zoals hij is. En dan aan zijn beeld gelijk zijn. Om hem altijd groot te maken. Amen. De bidden Heere wil zelf, de grote naprediker. De grote zorg dragen voor uw eigen woord en uw onweerstandelijke genade zijn. We willen uw eigen naam groot maken, zodat we het niet erg vinden als onze naam eraan gaat voor uw aangezicht. Als we met onze schande en ons verdriet ook voor u bekend zijn. U weet het al, maar als we het ook aan u zeggen, aan u beleiden. U bidden, Heere, help en ontferm u. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En o Heere, maak het dan waar, dat u werkelijk reinigen kunt en wilt. Wie zo komen, wie zo smeken. Maak zo uw eigen woord waar, mag uw naam verheerlijkt worden in het midden van de gemeente. En ook bij vernieuwing, die reiniging ontvangen en ervaren worden. Om Jezus wil. We bidden ook voor de week die begonnen is, dat u daarin alles nabij zijn, de gemeente beschermen. In betaald en onbetaald werk, ook in nog ongeboren, ook in pasgeboren leven, ook in leven in de ouderdom gekomen, wil in alles ons nabij zijn. We bidden dat uit genade. Amen. Onze slotzang gemeente is uit Psalm 64 en daarvan het 10e vers. Psalm 64, vers 10. ontvang nu de zegen des Heren. En ga dan heen in vrede. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.